Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een diamond pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Live vanuit de studio hebben wij te gast
een van onze Patreon-donateurs, Liesbeth.
Liesbeth, hoe voelt het nou om Damn Honey te steunen?
Ja, fantastisch. Alles in mijn leven valt op zijn plek. Ik slaap beter, mijn eetlust is terug, mijn stoelgang is uitstekend. Ik sla op met een glimlach en ik draag zo bij aan wereldvrede.
Wil jij dat ook, zingeving van deze omvang?
Ga naar patreon.com/damnhoney en doneer.
Of niet, zelf weten.
Honingballen, we back. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 24.
We hebben twee vrouwen in de studio die beide werkzaam zijn bij vrouwennetwerk Women Inc. En de eerste die ik voor ga stellen is expert arbeidsmarkt Suzanne Steeman. Welkom.
Dank je.
En we hebben Xanne Visser in de studio en zij is expert gezondheidszorg bij Women Inc. Wat is Women Inc. eigenlijk?
Ja, Women Inc. is een stichting die zich inzet voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving. En dat doen we op verschillende thema's en gebieden. Dus zowel op arbeidsmarkt, gezondheidszorg als beeldvorming. Mm-hmm. En gezondheidszorg zit voornamelijk op de man-vrouw verschillen in de zorg. Dus dat de zorg van oudsher meer op mannen is gebaseerd dan op vrouwen. En dat we daardoor minder weten over vrouwenlichaam en hoe aandoeningen zich uiten bij vrouwen. En geld, kan jij beter uitleggen, uiteraard?
Ja, thema geld of thema arbeidsmarkt, dat is mijn thema. En daarmee richten we ons eigenlijk op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, of ook wel de financiële positie van vrouwen. En daar heeft het eigenlijk heel veel mee te maken. Dus de loonkloof, ja, die nog steeds bestaat in Nederland. Dat is een thema wat daarbij belangrijk is. Maar ook bijvoorbeeld de ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorg. En alle normen die daaraan vasthangen. En de gevolgen voor vrouwen dat ze vaak niet economisch zelfstandig zijn. Dat heeft er allemaal mee te maken. En daar proberen wij doorbraken in te creëren. Ja. En dat lukt best goed.
Ja, wij zijn ook een groot fan van Women Inc. We raadplegen de website regelmatig. We hebben Suzanne ook al heel vaak gestalkt met mailtjes van help, we willen iets over de loonkloof, geef ons informatie. We gaan het straks met jullie hebben over zogenaamde vrouwenkwaaltjes op de werkvloer. Dus aan de ene kant inderdaad gezondheidszorg, aan de andere kant de arbeidsmarkt. Maar eerst, Marilotte, vertel ons wat voor niet-feministische dingen je hebt uitgespookt afgelopen week.
Ik was weer lekker op dreef. Ik ging koffie halen bij de koffiecompagnie. En ik vond het erg rustig. Het was nog vakantie. Dus ik vond het rustig. En ik zei tegen de barista, jeetje, wat is het rustig? En toen zei zij, ja, want het is vakantie. En ik trok toen, toen dacht ik, en toen trok ik de conclusie, oh, het is rustig, want het is vakantie. Want de kinderen hoeven niet naar school. Dus moeders hoeven hun kinderen niet naar school te brengen. En daarna gaan ze natuurlijk normaliter koffie leuten. Oh. Dus ik had allemaal, en ik zei dit allemaal niet hardop, maar dit was echt duidelijk een gedachte. Dus,
maar ja. Je zei toch wel zoiets van, oh, maar de moeders die zijn er dus niet. En toen had de barista toch jou gecorrigeerd.
Oh ja, nee, dat klopt. Want nou nee, ik zei tegen haar dat ik die gedachte had. En toen zei zij, ja nee hoor, maar vaders die gaan net zo hard koffie leuten.
Ja, net zo hard.
Nidia.
Ja, ik had een tijdje terug op mijn werk. Daar moest ik wel eens mailen met een vrouw. En die, ik kende haar niet persoonlijk. Ik heb haar nooit ontmoet. Alleen maar via de mail, want het was van een ander bedrijf. En zij mailde altijd heel kort af. En ik had dus ook wel eens gedacht, stiekem, van oh, wat een uptight bitch, zonder letterlijk misschien die gedachte, maar jullie snappen wat ik bedoel. Dat ik echt dacht van, oh mens, weet je wel, altijd heel zakelijk. Mm. En ik had er laatst ook een gesprek over met een andere collega van, jeetje, zij is echt zo, heel onaardig. En toen ging ik weg bij mijn werk en toen heb ik dus een mailtje ook naar haar gestuurd van, hey, dit is de laatste keer dat ik je mail, want ik ga stoppen. En toen kreeg ik dus een heel lief mailtje terug met een plaatje erbij. Oh. En ik vond het zo fijn om altijd met je samen te werken en heel veel succes met je nieuwe uitdagingen. Wat ga je dan doen? En nou ja, puur omdat zij dus geen woordjes gebruikt als sorry, maar of kun je misschien even kijken naar...
Eigenlijk.
Eigenlijk. Dus eigenlijk al die woorden die we veel minder zouden moeten gebruiken als vrouwen. Daardoor vond ik haar stom.
Oh, wow. Wat grappig.
Sorry. En Xanne?
Ja, ik moest meteen denken aan het feit dat ik afgelopen weekend een vrijgezellenfeest heb georganiseerd voor een bruid en dus ook gehouden. En daarna dacht ik meteen wat onfeministisch om te denken dat dat onfeministisch is. Want ik dacht meteen, oh ja, oh, waarom ja. vind ik dat eigenlijk onfeministisch, dat ik,
onfeministisch?
Dat ik een vrijgezellenfeest heb georganiseerd. Oh, ja. Dus ik merkte meteen mijn innerlijke strijd en twijfel soms met wat vind ik als feminist van trouwen en vrijgezellenfeesten en dat soort dingen. Waar vaak wel van die stereotypes aan vastkleven. Ik denk dat dat een beetje is dat ik dacht, dat is zo'n typisch vrijgezellenfeest met misschien de mannen die gaan drinken naar de kroeg en de vrouwen die dragen een roze sjerp of hoe noem je dat? Wat je
ook neemt.
Ja, precies. daar krijg ik een beetje kriebels van. Dus uiteindelijk denk ik dat de gedachte nog meer onfeministisch was dan het organiseren zelf.
Ja, goeie. Interesting. Suzanne?
Ik zei het net al even dat ik bezig ben met het kopen van een huis. En dat is echt zo'n heel volwassen nieuw ding. En we hebben gisteren ergens gekeken en vandaag willen we een bod uitbrengen. En ik heb eigenlijk tegen mijn vriend gezegd, bel jij die makelaar
maar.
Doe jij het maar. En ik verdien meer dan mijn vriend, dus ik ga meer aan dat huis betalen. Dus op zich zit ik best wel lekker in qua mijn financiën en zo. Dus dat weet ik ook allemaal dat het goed op orde is. Maar ik had wel het idee, en dat kwam ook omdat we gisteren bij dat huis waren en de makelaar hebben gezien. En ik dacht, oh ja, dat is echt zo'n man die misschien meer aangaat op mijn vriend die belt of zo, die mij niet serieus neemt. En in plaats van dat ik dacht, fuck dat, ik bel gewoon zelf en ik geloof in mezelf, heb ik toch maar gezegd,
doe jij
maar. En dan, wie weet, komt het dan... Hebben we dan meer kans of zo? Dus het is een beetje dubbel. Aan de ene kant gewoon de samenleving is stom. En je moet je...
Of het is ook een beetje een strategie.
Ja, het is ook een beetje strategie. Dus ik dacht, misschien is het slimmer. Maar eigenlijk vind ik het wel een stomme strategie.
Dat je dan meegaat in dat de stereotypes.
Ja, precies. Dat ik denk, ik ga het niet... Ja, dus ik heb wel gezegd, oké, als dit huis niet doorgaat, doe ik wel de volgende. Dus dat is nu want hij vond het ook helemaal niet leuk om te doen. Het is ook een soort van, waarom zou hij dat wel goed kunnen of zo? Het is ook een rare aanname eigenlijk. Maar ja, dat vond ik wel... Ergens onfeministisch van mezelf.
Ja. Nou, goeie mensen, goeie. Tijd voor post. Lydia, hit it. Beste lieve meiden van Damn Honey. Ik ben een meisje van 13 jaar en luister graag naar jullie podcast, omdat ik er veel van kan leren. Ik heb een belangrijke vraag. Na de zomervakantie ga ik naar de tweede en in de brugklas had ik iets waar ik me een beetje zorgen over maakte. De conrector van de brugklas gaf vaak complimentjes waarvan ik dacht, gadver. Hij kijkt en staart dan bijvoorbeeld heel lang naar beneden en zegt op een beetje een vieze toon, wat heb je een leuk rokje aan. Ja. Ik voel me dan ook heel ongemakkelijk en zeg dan wel gewoon netjes bedankt. En dan bedenk ik me dat ik er wel wat mee moet gaan doen, het iemand vertellen. En dat heb ik ook gedaan. Mijn moeder weet het en vond het ook al heel raar. Maar op school, bij wie moet ik deze situatie melden? Niet bij de conrector zelf natuurlijk. Of kan dat gewoon? Dat ik zeg dat ik me daar een beetje ongemakkelijk bij voel als hij ongepaste complimentjes geeft. Ik denk zelf ook wel eens van, kom op, het is wel een beetje overdreven. Misschien bedoelt hij het helemaal niet op die manier. Maar daar heb ik ook niks aan. Ik ga natuurlijk nu naar de tweede en weet dat ik waarschijnlijk niks meer met hem te maken ga krijgen. Maar andere meisjes die nu naar de brugklas gaan misschien wel. En dat wil ik voorkomen. Ik hoop dat jullie wat goede tips hebben om dit op te lossen en dat het een gepast verhaal is voor deze podcast. Groetjes.
Wow. Dit is toch weer dan een gepast verhaal voor de podcast. Ik vind het zo goed dat je hierover een brief stuurt. Yeah. Want dat je hier zo over nagedacht hebt en al dat iemand van 13 dan naar haar moeder stapt en dan denkt, oké, maar wie moet ik dit dan melden op school? Ik deed het niet toen ik 13 was. Hoor, zat
ik had niet eens door dat het ongepast was. Of zoiets. Dacht ik, ja, dat zal wel normaal zijn.
Ja, en misschien dat je het dan een beetje had van, nou, is echt wel een beetje viezig. Ja, nou ja, en dan laat je het weer gaan.
Vieze man, ja.
Maar vooral ook dat ze zegt, de meisjes na mij.
En ja, dat is echt lief. Zo, ja.
Zo goed.
Solidariteit.
We love you. Waar het over gaat.
Ja,
nou. Wat kan je doen?
Ja, wat kan je doen? Je kan, misschien is er een vertrouwenspersoon op school. Die is eigenlijk altijd wel. Ik weet niet precies hoe dat bij jou op school is, maar ze zal er, hij zal er ongetwijfeld zijn. Nou, weet je nou niet wie dat is? Of denk jij, nou, dat is wel de vertrouwenspersoon, maar daar heb ik helemaal niks mee. Dan zou je bijvoorbeeld ook nog een briefje kunnen typen, uitprinten en in de brievenbus doen van de rector of de vertrouwenspersoon of je mentor. Dus er hoeft helemaal je naam niet onder te staan. En dan kun je best ook in die brief je twijfels uitspreken van ja, misschien is het wel een beetje overdreven. Want als je toch een beetje voelt van ik ben iemand aan het verlinken of zo. Daar ben ik niet mee eens, want het is gewoon terecht als je deze gevoelens hebt. Mm-hmm. Maar als je daarover twijfelt, dan kan je dat er nog bij zetten.
Ja, precies.
En dan, ja, het is niet dat je iemand van iets heel ernstigs...
een beetje opvoeden.
Ja, precies. Ja, een beetje opvoeden, ja. En het is goed dat er iets van gezegd wordt.
En je kan het ook in het postvak van de, of zei je dat al, van de conrector zelf doen natuurlijk.
Kan ook in de, ik weet alleen niet hoeveel invloed... Ja.
Geen idee, maar voor hetzelfde geld denkt hij, Iemand doet hier al iets mee. Je weet niet wat voor de gevolgen er verder nog komen. Dus dan gaat hij erover nadenken. Of misschien realiseert hij zich echt niet. Ik weet niet.
Ja. En misschien wil je moeder wel meeschrijven of meedenken.
Oh ja.
Ja.
Maar je bent goed bezig.
We love it. Door.
Ja. Oké, poststuk nummer 2.
Yes. Hallo lieve Hannies. Ik ben net begonnen met luisteren naar jullie fijne podcast naar aanraden van een feministische vriendin. Nu heb ik een probleem wat ik wil voorleggen en jullie om advies wil vragen. Situatieschets. Tijdje terug zat ik, jonge vrouw van 28 jaar, in een sprinter rond 10 uur in de ochtend. Ik ga altijd helemaal vooraan zitten in de twee zitjes, want dat is lekker rustig. Dus ik zit daar fijn een podcast te luisteren en uit het raam te kijken. En ik dacht dat er verder niemand in de coupé zat, totdat ik om me heen keek en schuin achter mij een man zag zitten. Ik kon alleen zijn benen zien en hij dus ook alleen mijn blote benen, want ik droeg een jurkje. Maar zijn hand zat in zijn broek duidelijk op en neer te gaan. Mm. Ik was lichtelijk in shock, geïrriteerd en vooral boos. Mijn eerste gedachte was om hem erop aan te spreken dat dit bizar gedrag is en dat ik er niet van gediend ben. Maar toen kwam ook het besef dat ik alleen was met hem, waardoor ik me weer kwetsbaar voelde. De conducteur was nergens te bekennen en er waren ook geen andere reizigers in de buurt. Ik was bang dat als ik hem aansprak, hij misschien nog viezige dingen ging doen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik hier waarschijnlijk te maken had met een exhibitionist en dat, als ik hem aandacht gaf, hij precies kreeg waar hij op uit was. De trein kwam aan op het eindstation en ik ben opgestaan, heb hem heel boos aangekeken en alle negatieve energie die ik had hem toegestuurd. Hij zat een beetje te lachen, de viesbeuk. Storytelling is wel on point hier hoor. Ik heb nog snel gekeken of ik de conducteur zag, maar ik ben toen toch zonder het te melden weggelopen. Het was mijn woord tegen viespeuks woord en ik wilde niet meer bij hem in de buurt zijn. Ik voelde me echt smerig hierna. Ja. Toen ik het hier met vriendinnen over had en ik vroeg wat zij hadden gedaan, wisten ze het ook niet zo goed. De viespeuk, keihard uitlachen was een goed advies, maar ik was er te verbouwereerd voor geweest, denk ik. Maar mijn vriend werd echt super pissig naar mijn verhaal, dat dit gewoon in een trein op klaarlichte dag gebeurt bij vrouwen. Ik denk niet dat hij erbij stilstond voorheen dat zoiets mij kon overkomen. Hij vond dat de viespeuk hier niet zomaar mee weg had mogen komen en dat ik echt iemand had moeten aanspreken of hem op de foto had moeten zetten. Ik snapte helemaal wat hij bedoelde en normaal ben ik echt niet op mijn mondje gevallen, maar ik wist niet wat ik met de situatie aan moest zonder mezelf kwetsbaar te maken. Wat is jullie advies voor vrouwen waarbij zo'n situatie zich voordoet? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een tienermeisje zich hier al helemaal geen raad mee weet. Alvast bedankt, heel veel liefs, Suzanne.
Oh my god, ik heb hier zoveel over te zeggen.
Nou, Nidia, shoot.
Het was een jaar geleden ongeveer dat ik in de trein zat, op klaarlichte dag, en dat er een man aan mij zat, terwijl die ook met zijn hand in zijn broek zichzelf zat af te trekken. En ik had dat niet door. Dus nou, ik heb het uiteindelijk wel doorgehad, maar ik was aan het lezen en ik was ook aan het appen, denk ik. En dat gebeurde dus. Ik heb ook niks gezegd, het was een stiltecoupé en ik herken me zo in deze brief.
Mm. En hier,
jij en het was, is zo fucked up.
Yeah. En jij was niet eens alleen in de coupé.
Nee. Er zaten heel veel mensen in de coupé. Maar hoe het dan gaat, is je gaat twijfelen. Dus zat hij echt aan me? Zit hij in zijn broek? Oh, hij heeft nu zijn hand weggehaald. Kan ik er wat van zeggen? Ja, maar het is een stiltecoupé. Als ik wat zeg, dan ga ik schennen stoppen en schoppen. En ik ben hem wel nu... Dan accuse ik hem wel van iets. En tegen wie ga ik dat dan zeggen? En wat nou als de mensen me niet serieus nemen? Dat gaat allemaal door je hoofd. Heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En het is... Ja, Je kan niet van iemand verwachten dat hij daar wat van gaat zeggen. Ik bedoel, ik kan nu uit eigen ervaring zeggen, het is niet zo makkelijk.
Nee, je hebt echt weinig opties, toch?
Ja, ja, ja.
En het behalve is weggaan, maar dan gebeurt er dus niks met die persoon.
En ja, alle negatieve dus voor je eigen energie veiligheid naar van iemand sturen.
Ja, ja. Maar ik snap heel goed wat die vriendsreactie is. En ik weet ook, heel veel mensen in mijn omgeving hebben ook zo gereageerd. Marilotte die appte ook gelijk, je had moeten schreeuwen, je had moeten, je had moeten. Ja. Mm. Ik heb mensen gehad die zeiden, je moet ook niet zo op je telefoon zitten in de trein. Oh, ik heb iemand gehad die zei, mijn dochter zou dit nooit overkomen. Mensen zijn fucked up als iets jou gebeurt.
En je bent toch ook helemaal in shock op zo'n moment.
Ja, en ik dan moest weet je zo huilen daarna toen ik uit de trein was. Maar het was,
maar mensen walsen gewoon helemaal over de kwetsbaarheid heen die je voelt. En die zij hier ook in die brief beschrijft. Het is gewoon dat stukje, je staat er vanaf ver en je hoort dit verhaal aan. En je denkt echt, dit had je moeten doen en
je
dit
wil
had
iemand beschermen natuurlijk. Precies. Dus dat is waarom je al die dingen zegt. Ja. Want je denkt ook van die lul had er niet mee weg moeten komen. Dat denk ik ook nog steeds van die man. Maar ja, leg het alsjeblieft niet zo bij vrouwen neer. En dus het is ook het ding van als je nu advies gaat geven van wat moet een vrouw doen in zo'n situatie. Kijk, nu, als ik heb het nu een keer meegemaakt. Ik heb trouwens iets wat zij omschrijft ook al een keer meegemaakt. Maar deze man zat echt aan me, waardoor ik het alsnog heftiger heb ervaren. Nu hoop ik dat ik wel schennis zou schoppen. Dus dat ik zou op gaan staan en dat ik zou schreeuwen van gadverdamme, blijf met je gore klote. Dat ik echt zo zou reageren, want iedereen mag weten dat hij dat dan doet. Maar doe het maar eens. Als het uit het niks gebeurt. Want je bent niet voorbereid. Het is inderdaad gewoon de ochtendspits. Je ging gewoon naar je werk. Mm-hmm. Of je ging gewoon.
En zoiets gebeurt dan.
Ja, en als je in je eentje vooraan in die trein zit. En je bent alleen. Dan heb je nog die ongelijkheid van. Maar als ik nu schennis ga. Hoe sterk is hij? En hoe groot is hij? En dan is er zo'n ongelijkheid ook qua macht.
Je weet gewoon, je kan de reactie gewoon ook niet inschatten. Nee. En het is ook, ik heb alleen maar het referentiepunt van dat ik met iemand was toen iemand zeg maar zo zijn jas opentrok. Oh ja. En toen ben ik heel hard gaan gillen en lachen en dat werkte wel. Maar dat is omdat ik met iemand was, met een vriendin was. Ja. En dan ben je een soort van samen sterk. Ja. En dat zit niet in dit verhaal en dat zit ook niet in jouw verhaal. Want je bent alleen, ook al ben je niet alleen. Ja.
Ik zou wel als ik zou sowieso nu opstaan en weggaan. Dat is de één. Dus zodra ik dat zou zien, zou ik opstaan en weggaan. En ik zou misschien ook zeggen, ik ga even de conducteur halen.
Ja.
Zoiets.
Ja, zoiets.
En ook al lukt het je niet om die dan te vinden. Maar dus niet het gesprek aangaan van wat doe je of whatever. Dat is misschien wat ik dan nu zou. Op het moment dat iemand, als ik iemand dat zie doen, zeg maar. Dus niet die iemand die aan mij zit. Want dat is, dat is zo vervelend.
Ja.
Dus lot of thoughts. Maar ik heb er, hebben we wijze raad? Niet echt.
Nee, dat is sommige
van ik vind dat wat jij zegt over ik ga even de conducteur halen en gewoon verder niet het gesprek gaan, vind ik een goeie hoor.
Ja.
En ook dan dus besluiten niet aan jezelf te twijfelen. En gewoon denken, ik heb hier gelijk in, ik weet wat ik zie.
Ja. Ja, dat ook. Dat is ook zo irritant, dat je al die twijfels gaat voelen.
Ja.
Oké, we hebben nog een poststuk.
Oh, ja.
Hoi Marilotte en Lydia, ik zit met een dilemma dat ik graag aan jullie wil voorleggen. Ik ben me sinds een jaar steeds bewuster van diet culture, fatfobia en het hele overkoepelende probleem dat er ontzettend veel van vrouwen wordt verwacht. In dit geval qua uiterlijk en schoonheidsidealen. Ik probeer er zelf alles aan te doen om hier niet meer in mee te gaan of aan bij te dragen en ik voel me daar supergoed over. Maar ik heb steeds meer moeite met de vrouwen en ook mannen, maar in dit geval gaat het even over de vrouwen, in mijn omgeving die hier nog wel aan meedoen en het hierdoor ontzettend moeilijk maken voor andere vrouwen en zichzelf. Mijn beste vriendin is altijd bezig met diëten en is best wel vetfobisch. Ze zegt vaak dingen als, ik wil niet als dikke trol eindigen. Als ik bijvoorbeeld vraag waarom ze wil afvallen. En ik vind het verschrikkelijk moeilijk hiermee om te gaan. Ik heb al meerdere keren met haar geprobeerd te praten hierover, maar het lijkt niet door te dringen. Ik merk dit overigens bij veel vrouwen die geen koekje eten zonder eerst even te zeggen hoe slecht het wel niet is. En dat ze morgen gaan sporten of aan andere vrouwen vragen of ze dat wel zouden eten. Terwijl ik dan al 3 koekjes op heb zonder me rot te voelen. Het is zo moeilijk omdat ik het aan de ene kant wel snap, omdat deze ellende zo diep in de maatschappij zit. Maar aan de andere kant doe ik zo mijn best om al deze uitspraken niet meer te doen en te denken over mezelf of anderen. En word ik er zo boos van. Een ander voorbeeld. Een vrouwelijke collega die vergeten was make-up op te doen die ochtend en de hele dag roept dat ze er niet uitziet, terwijl ik de helft van de tijd geen make-up draag. En ik ben heel bang dat als ik dit tegen elke vrouw in mijn omgeving ga uitspreken, ik niet meer geaccepteerd word. Ik voel me hierdoor ook best wel vervreemd van mijn vriendinnen en vind dit erg moeilijk. Herkennen jullie dit en hebben jullie advies hoe ik hiermee om kan gaan?
Ja. Ik ken het heel erg. Oh my god. Ja. Echt story of my life. Maar ik ik hou niet op met het gewoon maar te zeggen dat het kut is. Dat je dat niet over jezelf moet zeggen en over anderen. Ja, mensen vinden me soms wel vervelend. Of ik merk ook gewoon dat het niet geaccepteerd wordt. Maar jammer dan. De schellen zijn van mijn ogen gevallen en mensen al het weten. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover te zeggen heb, denk ik.
Ik had laatst met mijn moeder, die heeft er heel erg een handje van om zichzelf ontzettend naar beneden te praten. Wat gewoon heel vervelend is, want het is gewoon heel slecht voor jezelf en je hebt er niks aan. En nee. Af en toe doet ze een uitspraak waarbij ze ook andere mensen kan kwetsen. Dus in dit geval ging het over bodybuilders, vrouwen, heel gespierde vrouwen. Ja, dat vind ik ook niet mooi. En toen zei ik, oké, wacht. Stel je voor dat ik nou heel graag dat zou willen doen. Dan zeg je dat nu tegen mij en dan heb ik het beeld. Oh, dat mag niet, want dat is lelijk. Zij zei, en ik heb toch nooit dit soort dingen bij je neergelegd toen je jong was of wat. Nou, en toen gingen we gewoon even het gesprek aan over dat dit wel impact heeft. Dus nee, ze heeft nooit gezegd, je mag niet gespierd worden of je mag niet dit of dat. Wat heel fijn is. Ik heb daar een hele fijne opvoeding gehad. Maar toch maken die uitspraken wel indruk.
Ja.
En nou ja, door gewoon zo het gesprek aan te gaan... Dat hielp. Dus ik ging niet zo van, je mag dat niet zeggen, punt. Maar gewoon even zo van, kijk wat het zou kunnen doen. En toen had ze volgens mij wel een soort doorbraak. Van, oh ja. En ik zei ook, je moet misschien nog een keer Demony lezen.
Hier heb je nog een keer.
Ja, dat is wel inderdaad wat mij opvalt. Dat het nog steeds ook mensen zijn in mijn omgeving. Die bijvoorbeeld iets over zichzelf zeggen. Of ik ben zo dik of mijn armen zijn zo lelijk of zo. En dat zijn mensen die ook inderdaad gewoon Demony hebben gelezen. En dan hebben gezegd, oh, dat was echt eye-opening. En ja, en vrouw is dus een bevrijding. En dan denk ik,
3 weken later,
ben je dat al vergeten?
Maar ik vind dat vaak ook wel moeilijker. Want ik vind het makkelijker om inderdaad ook met mensen te bespreken. Ja, hoe iemand anders eruit ziet, et cetera. Dat gaat ons niks aan. Het soort van, iedereen moet lekker zichzelf zijn. Maar ik vind het moeilijker om op het moment dat iemand het echt over zichzelf heeft. Dat ik dan wel eens denk, oh, hoe kan ik jou er nou van overtuigen dat je echt zo leuk en zo mooi bent en dat je niks aan jezelf hoeft te veranderen. Dus ik herkende inderdaad hier heel erg dat in.
Een beetje
van,
die machteloosheid.
Soms doe je een grapje, soms doe je heel serieus van dit mag je echt even niet over jezelf zeggen. Maar je vraagt je wel eens af, het is dan makkelijker om dat ten opzichte van anderen te doen dan ten opzichte van jezelf, denk ik.
En je ziet ook gewoon heel vaak dat het niet doordringt. Dan kan je er wel wat van zeggen, klopt. Maar je weet gewoon, dit is niet iets, dit kwartje valt nu niet.
Ja. Al die beelden zijn zo sterk van waar je aan moet voldoen en wat mooi is en zo. Dat is, bij mensen zit dat zo erg in hun hoofd.
Ja.
En dan denk
je
inderdaad,
het is gewoon de waarheid.
Ja, het is echt,
het is niet iets om over te discussiëren of zo. Het is gewoon wat het is.
En jij bent dan een afwijkende stem daarin of zo. En dan is denk ik inderdaad het gesprek voeren en uitleggen hoe jij erover denkt, zonder dat je een soort van waardeoordeel geeft over, oh, je mag dat echt niet zeggen, dat is de foute mening, want dat is gewoon iemands waarheid.
Ja,
inderdaad, meer uitleggen hoe jij erin staat, is denk ik dan
beter.
Een goede manier om iemands blikken ook te openen en een beetje ander beeld te krijgen ervan.
Dan snap ik ook gewoon heel goed als je helemaal gefrustreerd raakt en gewoon krijgt, nee!
Ja, inderdaad, bij sommige vallen.
We moeten het even hebben over vrouwenkwaaltjes. En daarvoor hebben we hier Xanne en Suzanne, want die weten daar alles over, over vrouwenkwaaltjes.
Op de werkvloer.
Op de werkvloer. En ik zat toen te denken, wat zijn die typische vrouwenkwaaltjes? Wat valt daaronder?
Ja, waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, zeg het.
Van alles. Nou, laten we het eerst even hebben over het woord vrouwenkwaaltjes. Want dat is een woord wat vaak gebruikt wordt. En op zich heel begrijpelijk. Want je weet eigenlijk meteen wel... Je hebt meteen iets in je hoofd. Hè? Ja. Je hebt meteen wel het idee van dingen die alleen vrouwen hebben. Dus dan denk ik ook wel meteen bijvoorbeeld aan menstruatieklachten. Of dingen die te maken hebben met de overgang of andere aandoeningen. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel, merken we dat als we ook praten met onze achterban of vrouwen die er zelf ook last van hebben... Vrouwenkwaaltjes heeft ook wel de connotatie dat het iets is wat... nou, er zit sowieso een verkleinwoordje in, dat het niet zo belangrijk is. En dat het niet serieus genomen hoeft te worden. Dat het iets is wat niet echt een aandoening is. Dus we vinden het toch altijd belangrijk om wel even te zeggen... nou, het is goed, maar we zetten hem even tussen aanhalingstekens.
Ja. Ja.
We spreken zelf vaak van vrouwspecifieke aandoeningen. Maar dat is dan weer niet zo sexy en niet zo makkelijk
vrouwenkwaaltjes spreekt wel meer tot de verbeelding.
Precies,
misschien.
Tot de verbeelding.
Ja, maar misschien net de verkeerde triggers in de verbeelding.
Nou ja, zeker op het moment dat je het wel echt met specialisten of met de zorg er zelf over hebt. Dan kun je, dan kan het gevolg zijn dat het minder serieus genomen wordt. Precies. En dat er ook minder onderzoek naar gedaan wordt of minder kennis over is.
Ja. Ja.
Maar om over terug te komen op wat zijn vrouwenkwaaltjes. Ik denk dat het eigenlijk alles kan zijn vaak wat met de hormonen te maken heeft. Dus daarin zie je inderdaad misschien menstruatieklachten. Vrouwen die last hebben van premenstrueel syndroom. Je hebt aandoeningen als endometriose, PCOS, vleesbomen. Overgang, migraine is aan de hormonen gerelateerd. Hoeft niet voor iedereen, maar kan wel ook aan je cyclus verbonden zijn. En daarnaast heb je ook nog overgang, maar natuurlijk ook zwangerschap.
Ja, precies. Zwangerschap is wel een typische
vrouwkwaal.
En gewoon een heel normaal iets natuurlijk. Dus dat is ook met zwangerschap het lastige. Je kan klachten hebben. Maar je zwangerschap zelf is niet per se een aandoening of zo. Dat is natuurlijk gewoon iets heel natuurlijks en normaal. Maar de klachten die je bij hebt, die kunnen voor vrouwen heel verschillend zijn. En die worden wel in veel situaties vaak niet zo serieus genomen. Of vrouwen horen vaak, ja, het is vervelend dat je misselijk bent, maar het hoort erbij. Hè? En je krijgt er zoveel voor terug. En weet je, je moet er maar even mee dealen, 9 maanden lang soms. Ja, ja. Terwijl het mag best wel wat serieuzer genomen worden. En dat is inderdaad waarom ik denk in deze podcast ook de aanhalingstekens moeten jullie als luisteraars even bijdenken als we het hebben over vrouwenkwaaltjes. Want we nemen ze wel heel serieus.
Ja. Ja.
Want het is gewoon heel, het heeft heel veel impact op je leven en op je werk ook. Kan het hebben. Dus het is goed dat we het er vandaag over hebben.
Lastige term bedenk ik me nu, omdat het ook helemaal niet inclusief is voor trans mensen.
Ja, precies.
Terwijl we snappen allemaal wel wat we bedoelen. En tegelijkertijd is het gewoon niet handig.
Nee.
Maar
nee.
Misschien is dit soort laten open we dat ook kantest sturen. Ja. Wat je denkt van wat zou een goede.
Nou, en laat het een disclaimer voor vandaag zijn. Dat op het moment dat we het even hebben over zwangere vrouwen. Dat we zwangere mensen bedoelen.
Ja, precies.
Mensen met dat kan er bij ons ook nog wel eens in slippen. Maar. Ja, daar zijn we ook van.
Dan krijg je natuurlijk ook met het vrouwspecifieke aandoeningen. Zeker. Heb je het
ook lastig. Ja, dus dan zou je al gaan naar hormoonspecifiek. Maar ja, dat maakt het nog lastiger en een meer scrabble woord dan makkelijk te gebruiken.
Ja.
Ja. Ja, heb jij last van vrouwenkwaaltjes, Marilot?
Heel veel last van vrouwenkwaaltjes.
Een
grote vrouwenkwaal. Nee, met menstruatie. Ik heb er volgens mij regelmatig over gepraat, ook in die podcast. Men weet alles rondom mijn menstruatie, maar het is echt... Vroeger was het al de hel en ik las ook een aantal ervaringen ook van mensen die het instuurden. Over vrouwen die dan zeggen, ja, ik moet echt met een handdoek op mijn werk gaan zitten, want ik ben bang dat ik doorlek of zo. Dit had ik op school altijd, dan bond ik een vestje om of zo. Altijd bang dat ik doorlek. Last van kramp, maar eigenlijk nog meer last van donkere gedachten en somber en heel veel huilen. En daar, ja, dat merkte ik in de... In de ervaringen al dat als je nou nog fysieke klachten hebt, is het ergens nog wel een soort van te verantwoorden bij je werk. Maar als je in je hoofd het zwaar hebt, dan zeg je dat niet. Want dat hoort erbij, een beetje somber voelen of zo. Dus ik heb dat wel.
En heb je er vroeger wel al of later, was je er zelf van bewust dat je dacht, hey, misschien hoort dit er niet per se helemaal bij? Of heb ik het heftiger dan andere mensen?
Ik heb nog steeds een beetje eigenlijk omarmd dat het er wel bij hoort. Wel nu ontdekt dat de spiraal bijvoorbeeld heel veel invloed erop had. Dat ik daar helemaal niet goed op ging.
Oh, juist niet.
Nee, en dat het nu zo draaglijk mogelijk voor mij is, omdat ik niks heb. Dus nu ben ik gewoon 2-3 dagen huilerig en somber. Maar dat is het dan. En daar kan ik heel goed mee dealen nu. En het scheelt ook wel dat ik eigen baas ben. Dus ik kan gewoon zelf een beetje naar omheen plannen.
Ja.
Zeg maar, ik heb mezelf best wel in een luxe positie zitten nu. Want ik kan er goed mee omgaan. Maar ik kan me alleen maar voorstellen dat als je als je in loondienst bent, en zeker als je een baan hebt als in een winkel.
En achter de bar staan. Dus
als je gewoon diensten moet draaien.
Ja, en heel veel vrouwen werken in de zorg. En daar is het best wel ook een plek waar, wat denk ik ook heel veel vrouwen doen, is zichzelf op een tweede plek zetten. En vooral andere prioriteiten geven. Ook je kinderen of je partner. Dus als je in de zorg werkt, patiënten. Die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Maar dat je gewoon doorgaat. En dat je ook nog je schuldig voelt. Als je bijvoorbeeld je ziek meldt. En dat je collega's het dus veel drukker
krijgen. Ook bij het onderwijs bijvoorbeeld.
Ook bij het onderwijs. Ja. Dus dat zijn allemaal van die omstandigheden. omstandigheden die maakt dat je jezelf gewoon een beetje wegcijfert en denkt, nou, ik deal er maar mee en het is maar menstruatie of het is maar een klacht van zwangerschap. Het hoort er inderdaad bij of zo. Mensen nemen het ook niet zo serieus. Dus dat zijn allemaal van die lastige dingen waar je mee te maken krijgt, waardoor je jezelf eigenlijk niet belangrijk genoeg maakt en het ook niet het gesprek aangaat met je collega's of met je werkgever.
Ja, want dat is het. Je praat er soms ook gewoon niet over. En dat merkte ik ook met de reacties heel erg. Dat er gewoon, nee, ik heb het er gewoon liever überhaupt niet over, want ik kan me niet voorstellen dat er goed op gereageerd wordt of zo. Ja, daar kan ik me ook wel weer heel erg in vinden. Dat je het gewoon maar niet zegt, want het hoort erbij.
Maar heb jij wel eens voor een baas gewerkt en dat het dus een issue was? Of heb je het eigenlijk altijd een beetje in deze positie...
Nee, want ik heb er in loondienst eigenlijk nooit per se over gehad. Daar kon ik wel, zeg maar, ik ben wel altijd vrij vocaal geweest. Dus ik kan wel echt gaan kreunen en zuchten en zo, dat ik het zwaar heb. En ik kon ook wel soms dan zeggen, ik ga eerder naar huis, voel me echt niet lekker of zo. Maar ik ben nooit in een positie geweest dat ik dacht, ik kan nu echt, dan ga ik gewoon naar mijn werk. Want ik heb ook heel lang gehad, je moet je niet aanstellen, het hoort erbij, het is kut, maar het hoort erbij. Mm. En ik ben het daar nu niet helemaal meer mee eens. Ik vind als het mogelijk is, zou je eigenlijk thuis moeten kunnen werken. Precies. Dat soort maatregelen. Ja. Je zou er gewoon over moeten kunnen praten met je baas. En dat gevoel heb ik nooit gehad dat echt iets is wat kan. Je moet daar wel een hoop drempels voor over, wil je dat doen.
Ja, het lijkt in heel veel gevallen, wat wij ook van veel vrouwen horen, is dat dat deel van je zijn, van je vrouw zijn, thuis moet laten.
Ja.
En je moet naar je werk komen als gewoon gezonde werknemer. En je moet gewoon kunnen doen wat je wil. En die andere dingen moet je maar gewoon... Ja, dat is iets van je privé of zo. Maar dat is niet zo te scheiden. Je privé en je gezondheid is altijd bij je. Dus dat zijn van die dingen die gewoon echt onderdeel moeten zijn van de gesprekken die je kan voeren op je werk.
Maar het is zo lastig, want je wil geen last zijn.
Nee, precies. Je wil ook nog... Ja, en dat is ook waar veel... Wat ik weet van zwangere vrouwen, dat ze ook nog... denken van, oh, het is al lastig dat ik zwanger ben, want ik ga met verlof. Mm-hmm. Dus ik ben straks een aantal maanden weg. Dus ik wil ook niet nog lastiger zijn of zo. En ik wil ook nog eens gewoon mijn contract houden. Dus ik wil me ook bewijzen. Dus ik wil... En daar heb ik natuurlijk ook... Het is nu trouwens de week van zwangerschap en werk. Dus we geven heel veel aandacht aan dat onderwerp. En we hebben heel veel reacties van vrouwen die te maken krijgen met zwangerschapsdiscriminatie. Dus waarvan contracten niet verlengd worden. Dus als je dat gevoel hebt dat je dat risico loopt. Ja, dan ga je misschien ook niet zeggen dat je ook nog eens je fysieke gesteldheid niet helemaal is zoals die was daarvoor. Dus dat zijn gewoon echt allemaal shit dingen waar je mee te maken krijgt.
Terwijl voor zwangerschap is het eigenlijk best goed geregeld qua regels. Jullie hebben er ook een filmpje over gemaakt. Daar kunnen we denk ik even een fragment van laten horen. Want daar zit al heel kort in wat er dan zoal, waar je zoal om kan vragen wat ik allemaal al niet wist.
Ja, goed idee.
Oké, laten we nog even één keer doornemen wat je dadelijk gaat eisen.
Ja, ik ga hem zeggen dat mijn werk rekening moet houden met mijn zwangerschap. Dat ik recht heb op flexibele werkuren, een verstelbaar bureau, een afgesloten ruimte om te kolven en een bank om op te rusten. Over.
Oh ja, en als hij daar niks van wil weten?
Dan komen jullie via het raam binnengevallen en dan dwingen jullie mijn baas om rekening te houden met mijn zwangerschap.
Precies, ja. Over.
Hoe gaan jullie dat precies doen?
Maar dit zijn allemaal dingen die je echt kan eisen. Het klinkt als heel veel.
Ja, er zijn heel veel. Er is op zich vanuit de overheid dan best wel wat geregeld van rechten die je hebt als vrouw. Dus dat is heel fijn. Alleen merken we dat er gelukkig ook werkgevers zijn die dat allemaal gewoon aanbieden en er goed voor zorgen dat dat allemaal geregeld wordt. Maar we hebben ook onderzoek gedaan onder werkgevers. En die geven nog wel eens aan dat ze denken, als ik het bekend maak binnen de organisatie, dan gaan ze er ook gebruik van maken.
En dat is niet de bedoeling.
Dus hetzelfde, dat horen we ook wel eens over verlofregelingen. Bijvoorbeeld partnerverlof of ouderschapsverlof of zo. Ja. Van ja, dat ga ik niet te veel vertellen aan mannen. Want straks gaan ze het ook gebruiken. Maar dat is natuurlijk een hele kromme beredenering vanuit die werkgever. Dus het zijn dingen waar heel veel vrouwen zich niet bewust van zijn. Omdat ze het niet horen vanuit hun werkgever. Het is niet iets wat soort van... in de Linda staat of zo, denk ik.
Waarom niet Linda, als je luistert?
Zoiets is dat, of het moet meer bekend worden, denk ik. En daarom hebben we ook deze week georganiseerd. En geven we er echt aandacht aan, zodat je ook als vrouw weet, oh, hier heb ik recht op en hier kan ik gewoon naar vragen. En dat is denk ik een heel belangrijk stap.
Zijn er dan ook voorbeelden van vrouwen die dan het verhaal met jullie gedeeld hebben over dat er geen rekening gehouden wordt met specifiek zwangerschap?
Ja, absoluut. Ja, ja.
En aan wat voor dingen moet ik dan denken?
Een vrouw die, zij had dan specifiek last van een bekkeninstabiliteit.
Oh ja.
En haar werkgever, dat vertelt haar werkgever, maar die wilde in eerste instantie ook zich daar niet echt in verdiepen. Die dacht, oh ja, zwangerschap, dat is iets vrouwelijks. Ik weet niet, was een mannelijke werkgever. Het zal wel. Maar zij had eigenlijk heel concrete vragen als ik moet een verstelbaar bureau hebben. Ja. Zodat ik staand kan werken als dat nodig is en zittend als dat nodig is. En dat was iets wat niet geregeld kon worden. En ze heeft daar een aantal keer om gevraagd en toen begon ze lastig te worden. En nou ja, uiteindelijk heeft zij zelfs ermee te maken gehad dat ze en is uitgevallen. Dus eerder met verlof is gegaan. En is ook niet meer, is haar contract niet meer verlengd. Dus dat is helemaal echt verkeerd uitgepakt. Maar ja, er zijn jaarlijks 60.000 vrouwen die met een vorm van zwangerschapsdiscriminatie te maken hebben.
Wow.
En dat heeft dan heel vaak met dat verlenging van contract te maken. Maar daar, wat eraan vooraf gaat is vaak wel dat je zwangerschap niet goed te combineren is met je werk of de klachten die je hebt. Dat je bijvoorbeeld flexibele uren wil, wat we al zeiden. Wat gewoon heel veel kan helpen, dat je iets later begint. Of dat je wat eerder naar huis kan of wat meer pauze kan nemen. Allemaal dingen waar je dus recht op hebt.
Ja,
maar,
ja, ze hadden het ook over meer pauze, toch?
Ja, meer pauze,
ja,
precies.
Hoeveel, waar moet ik dan aan denken?
Volgens mij mag een achtste van je werkdag. Dus ja, bijvoorbeeld een uur als je 8 uur werkt. Is wat je extra kan opnemen.
Okay, of
wat
ja, je, naast ja, nog je reguliere ja, lunchpauze.
Ja, en dit is dan doorbetaald. Dus het is niet zo dat bij sommige plekken is lunchpauze niet doorbetaald. Maar dit is gewoon iets wat je doorbetaald krijgt. Dus dat zijn allemaal best wel fijne dingen waar je recht op hebt. Maar het betekent natuurlijk wel ook dat er, als je misschien als je in een winkel werkt, dan werk je gewoon een uur minder. Maar misschien als je op een kantoor werkt en een bepaalde deadline hebt, dan moet ja, daar ook iets aan gedaan worden. Ja, want als ja, je een uur minder werkt, dan moet je dus misschien ook die deadline iets verplaatsen. Dus dat zijn dingen waarin je, aan de ene kant gaat het om rechten die je hebt, dus dat moet gewoon geregeld worden. Maar het gaat wel ook om het meedenken van, hoe gaat dan de rest van je werk? En moeten we dan nog faciliteren dat er iets meer ruimte ook daarin is, dat je wel je werk afkrijgt? Of dat
ik allemaal, zit al gelijk vanuit mezelf te denken.
Mm-hmm.
Want ik zou dan gelijk denken, ik wil inderdaad niet die moeilijke persoon zijn.
Ja.
Want ik was al zwanger en het was al gedoe. En,
ja,
en dan moet ik ook nog om dat uur vragen.
Ja.
Maar wat voor, ja,
ja, wat eigenlijk,
is daar een soort advies voor of zo?
Ja, eigenlijk ligt dan ook wel, dat proberen we ook wel aan te geven, dat dan wel de verantwoordelijkheid ook een beetje bij de werkgever ligt.
Ja.
Om te laten zien, ja, we kunnen dit aanbieden, we kunnen het erover hebben. En wat werkt het beste voor jou?
Mm-hmm,
want dat ja, zie je naast zwangerschap bijvoorbeeld, kan ik me ook heel goed voorstellen bij menstruatieklachten, maar ook bij migraine bijvoorbeeld. Hoe werkgevers, hebben we wel eens met ze gesproken, hoe ze dat hebben opgelost. Dan is het altijd gewoon in gesprek gaan met mm-hmm, degene die migraine heeft, moet wel aangeven wat diegene dan nodig heeft. En die moet ook wel het gesprek durven aangaan of
ja,
openen. Maar vervolgens kan er heel veel gedaan worden in flexibele werktijden, later beginnen, een aparte ruimte waarin ja, je werkt, et cetera. En dat is best moeilijk om dat gesprek te beginnen. Maar ook als de werkgever ook laat zien, ik sta ervoor open
ja,
en ik wil daar wel over meedenken, want ik wil jou niet kwijt, want jij bent een mm-hmm, fijne werknemer, precies, voor mij. Dan ja, levert dat vaak wel fijne en goede werksituaties op. Ja.
Maar en ook als ik zie de stress die het oplevert, als je gewoon de hele tijd denkt dat je werkgever tot last bent.
Ja.
Mijn vriendin die heeft migraine en die loopt er regelmatig tegenaan dat ze zich weer ziek moet melden.
Ja.
En dat is dan, daar voelt ze zich dan schuldig over. Maar dat alleen al levert je volgens mij zoveel stress op dat het alleen maar de boel verergert. En als een werkgever dus actief zou laten merken, luister, je kan hierover praten en we denken met je mee.
Ja.
Volgens mij scheelt dat zoveel.
Ja, je mag ziek zijn.
Ja,
precies. Dat is ook in het fragmentje wat we net hoorden we deel waarin de vrouw zegt, oké, ik ga dit eisen en dat eisen en dat eisen. Maar gelukkig gaat die video door en is dat ook wat,
ja,
wat we eigenlijk willen van werkgevers, met dat hij, dit is een werkgeverman in dit geval, hij aanbiedt van, ik ga dit allemaal voor je fixen. Hij heeft dat zelf ook al bedacht.
Ja, hij komt zelf al met het lijstje.
Hij komt zelf ook met het lijstje.
Hij komt met de website van Women.
Hij komt met de website van Women, toevallig.
Nice.
Ja, en dat is ook wat we willen bereiken. En daarom spreken wij ook vooral werkgevers. We bieden vrouwen natuurlijk ook al informatie van, weet waar je recht op hebt. Maar we spreken ook vooral werkgevers aan. Jullie zijn uiteindelijk de verantwoordelijken om ervoor te zorgen dat vrouwen die ruimte voelen om het gesprek te voeren, dat je alles regelt en dat je het mogelijk maakt eigenlijk.
Ja.
En daar heb je zelf ook heel veel voordeel aan. Want een vrouw die eerder verzuimt of uitvalt,
ja,
dat
ja,
kost geld. En
ja,
dat moet je ook weer vervangen. En die is niet meer blij, die is minder productief. Misschien staat het ook niet goed richting je collega's. Het is gewoon een heel erg, het is geen goed werkgeverschap als je niet hiervoor, geen fijne werkcultuur.
We hadden ook best wel veel vrouwen die, we hadden dus even een vraag uitgezet op Instagram. Daarom hebben we het over reacties.
Ja, ja.
Daar, die reacties ja, ja, dus. Veel vrouwen die zeiden van, ik meld me liever gewoon ziek. Zonder dat ik zeg ja, hoe en wat. En dan heb ik het niet per se over zwangerschap. Mm-hmm. Maar dus meer mm-hmm, over dus menstruatieklachten
ja,
bijvoorbeeld.
Ja.
Want ik ga het niet eens vertellen dat het aan de hand is. En ik snap dat heel goed. Want dat hele idee van het hoort erbij en het is aanstel, dat zit ook heel erg in mijn hoofd geplant. En nou heb ik het privilege dat mijn klachten heel erg, dat ze niet zo heftig zijn. Dus er zijn wel maanden waarin het wat heftiger is, maar echt by far niet te vergelijken met bijvoorbeeld Marilotte of mensen met endometriose of weet ik veel, wat voor een ontzettend heftige krampen en flauwvallen, weet ik wat we allemaal hebben binnengekregen op de mail. Maar ik zie dus heel erg voor me dat je dan een baas hebt, een vrouw, want het maakt volgens mij helemaal niet uit of je nou een man of een vrouw hebt, in hoeverre mensen meedenken, die dan zegt van ja, dat valt allemaal wel mee, omdat je dan vanuit jezelf redeneert van bij mij is het niet erg. En dus moet jij er maar gewoon mee dealen. Want ik voel me soms ook niet helemaal lekker.
Ja, ja.
Dus ik zou al zo meegaan in die gedachte van ik durf het niet
op tafel te leggen. Maar ik vraag me ook een beetje, waar komt dat diep gewortelde idee vandaan dat vrouwen zich aanstellen als ze het over die klachten hebben? Dit stel je niet aan en het hoort erbij. Zit ook zo erg in mij, terwijl ik nu gewoon weet dat mijn klachten best wel in elk geval niet zijn zoals het gros van de vrouwen bijvoorbeeld, weet ik nu. Maar toch kan ik nog heel erg zo denken. Ik snap niet waar komt dat vandaan?
Toch wel inderdaad een gedeelte van dat mensen zich die daar geen last van hebben, en dan dus onder andere ook mannen, zich daar niet inderdaad in kunnen inleven. Maar in ieder geval dat zich niet kunnen realiseren. En ik weet ook wel dat migrainepatiënten dan vaak vanuit ons de tip gaven van, ik ga ook wel eens gewoon een lijstje maken met wat het voor mij inhoudt.
Oh ja.
Ik kan me best voorstellen dat het misschien een beetje gek is als je tegenover je leidinggevende gaat zitten met een lijstje met, nou, dit zijn mijn menstruatieklachten en dit, hier heb ik allemaal last van. Maar meer om ook uit te leggen van, oké, zij vertelde dan, als ik een migraineaanval heb, dan heb ik gewoon pijnlijke steken in mijn hoofd, of ik word zwart voor mijn ogen, of ik hang echt boven het toiletbord als ik niet snel medicatie inneem. En daar schrikken mensen dan vaak van. Terwijl bij het woord menstruatie of bij het woord migraine hebben ze misschien een idee in hun hoofd dat ze wel weten wat het betekent.
Ja.
Terwijl als jij precies uitlegt van, nou, voor mij houden menstruatieklachten of andere soorten klachten dit in, en dit betekent het, en deze impact heeft het op mij, dat wil ik even laten weten en daar moet ik dan mee dealen terwijl ik werk. Dat kan vaak wel wat meer, ja, dat kan misschien het gesprek wat makkelijker maken.
Ja.
Neemt niet per se meteen de schaamte en het taboe weg wat er een beetje op ligt. Ja, dat moet zowel vanuit de werkgever als de werknemer komen, dat je dat durft te vertellen.
Ja, ik denk ook, het is zo erg, in zoveel plekken in de samenleving is soort de man nog steeds de norm. En ook dat is de werkvloer, maar ook in de gezondheidszorg. Waardoor er en minder bekend is over hoe dingen werken bij vrouwen. En als er wordt gedacht over, oh, hoe ziet een ideale werkweek eruit, dan wordt er ook gedacht vanuit die mannelijke norm.
Ja, die gewoon elke dag precies op dezelfde manier op zijn werk verschijnt.
Die geen zorgtaken heeft.
Hij is misschien één keer in het jaar, heeft die griep, maar verder niks aan de hand. Go.
Ja. Daarmee worden ook een hele grote groep mannen wordt daar ook mee uitgesloten. Ja, die wel ook dingen waar ze ook last van hebben. Dus het is natuurlijk een heel nadelig voor vrouwen, maar ook een soort van de witte, gezonde man als norm nemen, dat werkt gewoon niet in de samenleving waar dat niet de enige mensen zijn die meedoen op de werkvloer of in de gezondheidszorg of waar dan ook eigenlijk. Dus dat is denk ik een hele grote soort van een nieuw perspectief wat moet doordringen op mensen. En dat is nog niet. Dus daarom is er nu nog een soort van, denk ik ook, is het een beetje zo'n ruw randje met een, als je van je werkgever gaat verwachten dat hij gaat praten over de overgang. Ja, dat is ook, dat voelt ook een beetje gek of zo. Maar ja, misschien hoop ik dat stap voor stap steeds normaler wordt. En dat je als werkgever weet van iedere, je zet je werknemer centraal. En eigenlijk is dat wat die persoon is. Of het een vrouw is of niet. Of wat voor gezondheidsklachten ze wel of niet heeft. Of ze kinderen heeft of niet. Of mantelzorg, whatever. Dat is gewoon iedereen is daarin, het is echt maatwerk om te kijken wat die persoon dan nodig heeft.
Ja. Ja.
En dat is denk ik wat sommige bedrijven al heel goed doen. En waar nog anderen nog echt stappen in kunnen zetten. En waar wij ons ook heel erg voor inzetten.
En dat zou ik zeggen, mannen, laten we niet de mannen doen alsof de mannen het dan maar makkelijk hebben.
Nee.
Die hebben natuurlijk, die
ook zijn lijden eronder.
Van hun wordt weer verwacht dat ze inderdaad daar dan maar geen last van hebben en op hun werk komen. En dus ja, ook daarin zie je weer dat zij weer tegen andere dingen aanlopen. En dat inderdaad gewoon kijken naar de persoon en de unieke werknemer tegenover je wel heel belangrijk is.
Ja, wat ik net wou zeggen is dat we hebben best wel veel reacties ook binnengekregen van vrouwen met hele positieve verhalen. Dus werkgevers die meedenken en inderdaad flexibele uren, of die zorgen dat er mogelijkheid is om even te rusten ergens. Maar we hebben ook brieven gekregen. Dit is een voorbeeld van iemand die zei van, nou, ik had een hele nare ochtend, bijna flauw vallen onder de douche, overal bloed, fucking veel pijn, trillend op het werk. 3 minuten te laat en een baas die zegt, niet mijn probleem, je zorgt maar dat je op tijd komt. Wow, dacht ik toen. Ja. En dan, hij heeft niet eens gevraagd hoe het gaat of wat ik heb. Hij heeft werkelijk geen idee.
En zij gaf wel aan waar ze op dat moment last van heeft, begrijp ik uit jou.
Nou, ja. Nou, ze heeft denk ik wel gezegd dat er iets is. Ik kan het er niet helemaal uit opmaken.
Nee.
Maar
ja, daarin speelt denk ik ook wel dat idee. Want dat hoor je dan ook meteen terug. Dat bijna flauw vallen 's ochtends onder de douche. Dus blijkbaar niet. Dat vinden we er dus bij horen. Terwijl op het moment dat we ziek zouden zijn. En je valt bijna flauw. Dan
flauw.
Met een buikgriep. Dan lig je gewoon in je bed.
Ja.
En ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen. Want ik ben zelf ook een vrouw. En ik weet ook dat je er al jaren mee inderdaad dealt. Je vindt een manier. Je weet wanneer je misschien wat minder voelt en wat beter voelt. Maar dat je echt ook wel op zo'n moment zou mogen zeggen, ik ben er over een uurtje. Ik moet even kijken of het wel gaat. Want ik voel me gewoon niet goed. En bedoel, op het ene moment meld je misschien ziek. En op het andere moment denk je misschien op een gegeven moment, ik ga tegen mijn leidinggevende zeggen dat ik hier gewoon vaker last van heb.
Ja.
Het hoeft ook niet meteen altijd de hoge baas of de directeur te zijn. Maar als het maar een collega of je leidinggevende is die je in vertrouwen kunt nemen, tegen wie je kunt zeggen, Oké, dit is waar ik last van heb. En ik merk dat het gewoon, dat ik daar wat voor nodig heb. Of een verandering voor nodig heb.
Ja, en het is gewoon heel vervelend als je, als het zoveel jaren duurt voordat je een manier vindt om daarmee te dealen. Want op het moment dat je erover kan praten, op het moment ook dat je dat artsen het serieuzer nemen. Mm. Want daar hebben we ook veel reacties over gehad. Ja. Hoor, dat de artsen gewoon zeggen, nou, hoort je wijs dan niet aan. Ja. Ik las ergens dat de diagnose, dat de eerste klachten van endometriose en dan de tijd tussen de eerste klachten en de diagnose 8,5 jaar is. Maar dat is dus ook
gewoon,
dat het niet
gemiddeld
serieus
10 jaar. Het verschilt een beetje welke cijfers. Ja, het is echt heel, heel lang. Het probleem daarbij is ook dat lang niet alle vormen weer goed te zien zijn op een echo.
Kan je uitleggen wat het is voor mensen die denken, huh?
Endometriose is dat slijmvlies wat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten je baarmoeder voorkomt. Dat hecht zich vaak aan andere organen, meestal vaak onder in je buik. Dus denk bijvoorbeeld aan je darmen. En op het moment dat je ongesteld bent of menstrueert, doet dat vaak heel veel pijn.
Ja.
Lastige daarin dus is dat het vaak lijkt op buikpijn.
Menstruatiekrampen.
Mm. Menstruatiekrampen. Maar die dan heel heftig zijn.
Ja.
Maar waarvan je vaak wel denkt,
hoort erbij.
Het zal er wel bij horen. En het lastige daarvan is dus ook dat het dat er verschillende vormen zijn, dat het dus niet altijd goed op een echo te zien is, dat ook niet altijd huisartsen of gynaecologen er voldoende op aanstaan om wel te denken, goh, het zou ook dit kunnen zijn. Er zijn wel behandelingen en operaties, maar ook daarin zijn ze eigenlijk nog, ze moeten nog veel meer onderzoek doen naar wat is de oorzaak en wat kunnen we ertegen doen. Ik heb wel laatst een huisarts gesproken die eigenlijk heel goed een nascholing had gevolgd. En die zei, ik sta er nu wel veel meer op aan. Want op het moment dat ik nu een vrouw binnenkrijg met buikklachten die al vaker terug is gekomen, die bijvoorbeeld een diagnose van een prikkelbaar darmsyndroom heeft gekregen, maar waar daar verder geen oplossing meer voor heeft gevonden. En die toch weer terugkomt en die zegt, ik heb er elke maand last van, dat ik toch meer aansta en denk, oké, ik ga een aantal vragen stellen. Heb je wel eens pijn bij het plassen? Heb je pijn bij de seks? Dat zijn allemaal van die dingen die toch kunnen aangeven dat het misschien endometriose zou zijn. Dus wat dat er gaat, is het ook een hele onzichtbare en nog slecht te vinden ziekte.
Terwijl
of aandoening.
Een aandoening is die bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt. Las ik dat goed?
Ja, alleen heeft niet iedereen er
zoveel last van.
Ja, dus je kan het ook, en dat is wel met meerdere hormonale aandoeningen zo, net als met bijvoorbeeld vleesbomen of PCOS. Dat kun je hebben, maar daar kun je geen klachten van ervaren. Of je kunt het hebben en je kunt er heel veel pijnklachten van ervaren.
PCOS, dat zijn kiesten op de eierstokken.
Precies,
toch?
Ja.
En ik las dus ook dat dan weer gepaard kan gaan met diabetes bijvoorbeeld. En dat dan ook weer een hele vrouwspecifieke aandoening is waar mensen niet op aanstaan. En er staan, want in dat opzicht is er nog gewoon heel veel onderzoek te doen naar het vrouwenlijf.
Ja,
naar,
zeker.
Vrouwenlijf. Mensen met een baarmoeder.
Ja, precies. Of naar hormonale aandoeningen, als we ze zo moeten opnoemen. Ja, want van oudsher is dus voornamelijk medisch onderzoek gedaan op het mannenlichaam. En dat zie je nu veel terug nog in het feit dat we minder weten over vrouwspecifieke aandoeningen en minder ook wel weten over hoe bepaalde aandoeningen zich in vrouwen uiten. Dus het bekende voorbeeld is dat veel hartinfarcten worden gemist omdat vrouwen andere symptomen kunnen hebben of dat anders uiten. Dus aan de ene kant wil je daar meer onderzoek naar en daar meer over weten. En aan de andere kant wil je dus meer weten over die verschillende vrouwspecifieke aandoeningen waar langzamerhand wel mensen zich voor inzetten en meer onderzoek voor komt. Maar dat kan echt nog een stukje sneller gaan. Ja. Ja.
Ik las toevallig vorige week nog in de Volkskrant dat vrouwen blijkbaar de helft van de hoeveelheid hartmedicatie hoeft te slikken dan gedacht werd. En dat zij vrouwen ook vaker last hebben van allerlei bijwerkingen.
Ja.
Maar hoezo doen we geen onderzoek op vrouwen? Het is niet zo moeilijk, zou je denken.
Nee, ja, van oudsher komt dat voornamelijk voort uit twee dingen. Je hebt een hormoonschommelingen waar je rekening mee moet houden. Dus dat is
moeilijker,
lastig om mee. Ja, dus daar moeten ze dan rekening mee houden. Stel, je gaat inderdaad bijvoorbeeld geneesmiddelen testen. Dan moet je weten, oké, welke invloed heeft die hormoonspiegel daar dan op? En de kans op zwangerschap. Er zijn natuurlijk in de jaren 70 een aantal onderzoeken flink fout gegaan met waar zwangere vrouwen aan meededen. Dus dat zijn twee factoren waardoor dat veel minder is gebeurd. En tegenwoordig, sinds de jaren 90 gaat het echt al wel een stuk beter. Moet een patiëntenpopulatie van het onderzoek ook wel echt gewoon een afspiegeling zijn van hoe ziet de patiëntenpopulatie eruit? Dus hoeveel mannen hebben, hoeveel vrouwen of hoeveel mensen hebben last van iets.
Mm-hmm.
Maar je ziet toch ook vaak nog wel inderdaad bij geneesmiddelenonderzoek heb je allemaal verschillende fases en dan worden vrouwen vaak pas aan het einde geïncludeerd. Of onderzoek op het gebied van bepaalde medicatie is al jaren oud en daar is dus nog niet nieuw onderzoek naar gedaan. En dit ging ook specifiek, terwijl interessant, het ging over een richtlijn. Dus ik sprak toevallig maandag twee andere cardiologen daarover. En die zeiden, ja, maar dit doe ik ook al. Want ik weet wel dat vrouwen een vele lagere dose nodig hebben. Dus we beginnen vaak op de helft en dan gaan we naar boven als dat nodig
is. Als nodig is, ja.
En hetzelfde doen we bij mannen. Want mannen hebben dat dan wel nodig. Dus die krijgen soms weer een beetje te weinig. Maar dat is dus het lastige, dat de richtlijn nog wel gebaseerd is op dat idee van oké, het is zoveel.
Ja.
Terwijl in de praktijk hebben cardiologen dat gemerkt en die passen dat aan. Maar ja, als je dat natuurlijk niet in je
als
richtlijn hebt staan.
Als het geen algemene kennis is.
Ja, dan hangt het dus heel erg vanaf wie jou behandelt.
Dat is dan weer een heel eng idee, dat je dan geen idee hebt.
Ja.
Nee.
Het is natuurlijk ook niet dat zo'n arts denkt, nou, ik ga eens even lekker al die vrouwtjes helemaal verkeerd behandelen.
Ja, nee.
Maar het is wel een probleem, want als ik naar de huisarts ga, dan wil ik dat mijn klachten serieus genomen worden.
Ja. Ja.
Daar hebben jullie ook een serie over gemaakt. Komt een mens bij de dokter?
Ja, ja. Dus we hebben eigenlijk vanuit, om een lang verhaal kort te maken, we zijn al een paar jaar met het thema bezig. En we zijn eigenlijk 5-6 jaar geleden met een hele alliantie aan artsen, beleidsmedewerkers, specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners gaan kijken naar wat kunnen we doen, hoe kunnen we krachten bundelen om die genderverschillen echt goed op de kaart te zetten. Dat hebben ze gedaan door een boek te schrijven waarin de verschillen die bekend waren en de dingen die nog beter onderzocht moeten worden eigenlijk samen te vatten. En toen heeft het ministerie van VWS gezegd, dus een belangrijk onderwerp, gaan we geld voor vrijmaken zodat er meer onderzoek komt. En eigenlijk hebben we daar dus al best wel wat mooie doorbraken in opleidingen, in onderzoek, et cetera, gerealiseerd. Maar we hadden ook meteen vanaf het begin al dat idee van ja, er zijn meer diversiteitsaspecten dan alleen maar zijn we man of vrouw of daartussenin of daarbuiten. En dus kwam meteen al de wens van kunnen we kijken naar meer aspecten die misschien buiten beschouwing zijn gelaten bij onderzoek. En vanuit daaruit is de wens gekomen om samen met Rutgers, Kenniscentrum Seksualiteit en COC Nederland, eigenlijk een alliantie te maken op seksen, gender en seksuele oriëntatie. En daarbij te kijken van welke gezondheidsproblemen hebben deze specifieke doelgroepen last van, welke kennis hebben we nog nodig, maar ook welke bejegening zit daarin. Dus hoe word je ontvangen bij de huisarts en heeft de huisarts genoeg weet van zijn of haar blinde vlekken, gaat hij er niet meteen vanuit als jij als vrouw binnenkomt dat je een man als partner hebt, et cetera.
Ja, ja, ja.
En daar is onze campagne Komt een mens bij de dokter uit voortgekomen. Mm-hmm. Waarbij we onder andere een podcastserie hebben gemaakt over een aantal
niet normatieve,
precies, verhalen van mensen die in de zorg terechtkwamen. Dus een transgender persoon die een proces doorliep en tegen best wel wat obstakels tegenkwam. Of een homoman met een depressie, die eigenlijk... depressies worden al vaker gemist bij mannen. En dan was het ook nog wel een stapje om voor hemzelf erachter te komen en bespreekbaar te maken bij de psycholoog dat hij zat met zijn seksuele oriëntatie en dat hij daar eigenlijk pas gaandeweg achter kwam. Maar ook inderdaad het verhaal van Miranda over endometriose en dat het bij haar wel echt een flink aantal jaar heeft geduurd voordat de gynaecologen nadrukkelijk verzoek van haar hebben onderzocht waarom er bloed uit haar navel kwam.
Ja, daar hebben we volgens mij ook een fragmentje van. Kijk even naar de producer.
Dat is om moedeloos van te worden, ja. Vooral als je steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd of wordt weggestuurd. Ja, terwijl je toch echt wel een probleem hebt. Waar eigenlijk niemand goed naar luistert of in ieder geval niet weet wat ze ermee moeten. En je daarom maar wegsturen. Er zijn ook perioden geweest dat ik dacht, oké, ik geef deze zoektocht maar op. Want we komen nergens verder. Maar ja, het probleem werd steeds erger. Dus op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. En toen dacht ik, ik ga ook niet meer hier deze ruimte uit voordat we een oplossing hebben.
Zij is dus echt op de strepen gaan staan.
Ja, ja, zij heeft verschillende keren bij de huisarts en de gynaecoloog geweest. Omdat ze bloed uit haar navel had. De eerste keer dat ik het hoorde, was ik eigenlijk heel verbaasd.
Mm-hmm. Ik dacht, ik ook hoor.
Kan dit?
Ja.
Oh, oké. En toen kreeg ze dus inderdaad te horen, ja, je zult in je slaap wel krabben aan een wondje wat steeds open gaat. Wat dus al een paar jaar duurde. Wat een hele vervelende situatie ook voor haar werd, omdat ze dus en inderdaad van kastje naar de muur werd gestuurd, maar wel altijd last had van een plek die ze moest bedekken of waar je een gaasje of et cetera. En ze voelde zich er natuurlijk ook helemaal niet prettig bij. En op een gegeven moment had ze zelf door, ik denk toch dat het te maken heeft met mijn cyclus, want het bloedt meer en ik heb last van. Ook dat ze daar zelf pas na een jaar of twee jaar denk ik dacht, het heeft eigenlijk wel waarschijnlijk te maken met mijn menstruatiecyclus. Ja. En toen is ze bij de gynaecoloog op de strepen gaan staan en heeft gezegd, de volgende keer, want toen had ze precies een bezoek bij de gynaecoloog, toen het niet bloedde. Dat was zo'n moment dat ze dacht, waarom vandaag?
Ja.
En zei ze, ik ga niet weg. Ik vind het prima om weg te gaan. Maar de volgende keer dat ik bloed uit mijn navel heb, dan wil ik een spoedconsult kunnen krijgen. Na veel gemor is dat gelukt. En toen is ze meteen de volgende keer gaan. Toen hebben ze bloed afgenomen. Dat hebben ze getest. En het bleek menstruatiebloed te zijn.
Ja.
En toen zei de gynaecoloog, toch wel gelijk. Want zij had in haar hoofd al wel, ze had wat gegoogeld en ze had bedacht.
Ze had al bedacht.
En het is waarschijnlijk endometriose wat dan vrij hoog is gaan zitten. En ja.
Dit hele verhaal doet me heel erg denken aan een verhaal wat wij dit weekend hoorden. Marilotte en ik waren op bezoek bij Annika Mel om met haar te praten over onzichtbaar ziek zijn. Ze heeft meerdere diagnoses die niet heel serieus genomen worden. Of tenminste, dat hangt van de arts af. En toen zei zij, op het moment dat een arts niet weet wat het is, dan ben je eigenlijk niet ziek. Want ze kunnen het niet fixen.
Ja.
En dus ben je niet ziek.
Ja.
En dat doet me hier zo aan denken, omdat jij zegt, je zal wel krabben. Het bestaat niet. Wij kunnen niks doen.
Maar terwijl er hier gewoon iets getest wordt, want daar had Annika het ook over, op het moment dat er een biomarker is, op het moment dat je dus kunt aantonen dat er iets aan de hand is, dan opeens word je weer serieus genomen.
Ja.
En dit is dus, er wordt hier aangetoond op aandringen van haar en dan opeens
Dit valt dan dus nog aan te tonen. Maar als je dus fibromyalgie hebt, daar hebben we ook een bericht over gekregen van iemand. Ja, mensen nemen mij gewoon niet serieus, terwijl ik ontzettend veel pijn heb.
Ja.
En daar zei Hanna Berfoets iets moois over in de zomergastenaflevering. Van over een aantal jaar of 20 jaar of zo schamen we ons kapot dat we dat niet serieus namen.
Zeker.
En dat zijn ook wel vaak weer vrouwenkwaaltjes. Mm. Ja, dus fibromyalgie of ME. Of,
vaker bij vrouwen voor.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en zeker. En ook, inderdaad, kijk, de arts weet niet wat hij niet weet. We willen het hem ook niet. We kunnen het hem niet per se kwalijk nemen. Maar het is wel zo dat dit laat zo zien dat er echt nog wel gewoon meer onderzoek, meer kennis nodig is. Er is meer nodig. Op het moment dat Miranda in de echo lag, werd er dus niks gezien. Op het moment dat bloed werd getest, werd het dus wel gezien. Waarom heeft daar zo lang tussen gezeten? Waarom was daar niet een andere oplossing? En waarom wordt er inderdaad minder opengestaan als iemand echt zegt, want iemand gaat daar zelf ook mee aan de slag. Je bent zelf ook heel lang bezig.
Je kent
met
je eigen
idee
lichaam
van,
ook.
Ja, dit is niet goed. En ik wil graag dat iemand naar me luistert en dat iemand met me meedenkt.
Ja.
En dat gebeurt dan toch minder.
Ik vind het zo bizar dat er
Altijd als ik dit verhaal, als ik hoor over de geschiedenis van hoe komt het nou dat we minder weten over vrouwen. En als je dan dus hoort van, ja, vrouwen hebben een hormoonspiegel. Dus dat maakt dat het ze afwijken. En dat denk ik, dan ben je toch als onderzoeker juist soort van, oh, interessant. Die wijken af.
Ja. Oh.
Wat voor invloed heeft dat? Ja. Moeten we beter ik snap het.
Het is paradoxaal dat we zeggen, het is ingewikkeld en dus onderzoeken we het niet. Precies. Terwijl juist daardoor.
En soms kan het ook de oorzaak of de reden zijn. Want ik weet ook nog toen we met de onderzoekers die op migraine zaten praten, dat we ook vroegen, maar hoe kan het eigenlijk dat als 3 van de 4 mensen, als we het even over vrouwen in vruchtbare fase hebben, met migraine zijn vrouwen. Dus de kans is heel groot dat geslachtshormonen daar een rol bij spelen. Daar gaan ze ook vanuit. Maar dat is tot nu toe nog nooit zodanig onderzocht.
En nog steeds niet.
Dat heeft ook te maken met in de jaren 70, 80... moest eerst nog maar helemaal uitgekristalliseerd worden, wat is migraine? En dan werd het in de International Headache Society, werd het echt in de geclassificeerd, werd in hun richtlijnen gezet. Toen werd er echt onderzoek naar gedaan. Oké, wat is migraine dan? Het lastige daarvan is, de oorzaak is natuurlijk ook nog niet bekend. Dus ze weten ook nog niet precies hoe ze het kunnen behandelen.
En het is
dus
ook heel moeilijk te onderzoeken, omdat mensen die in een aanval zitten, die gaan echt niet op dat moment naar het ziekenhuis.
Dus daar gaat, en dat is natuurlijk ook logisch, daar gaat het gros van het onderzoek gaat natuurlijk eerst daar naar kijken. Van kunnen we kijken naar die oorzaak? Mm. Maar je bedenkt meteen van, maar er moet een link zijn met vrouwen en geslachtshormonen. En ook eigenlijk met mannen en geslachtshormonen. Want ook daar hebben ze wel eens gezien dat mannen met migraine waarschijnlijk een hogere oestrogeenspiegel hebben.
Kijk. Oh.
Dus daarin zijn nu een aantal mensen wel bezig. Ze zijn bijvoorbeeld aan het kijken, waarom werkte het gebruik van een anticonceptiepil voor sommige vrouwen wel om hun migraine wat meer plat te leggen en bij anderen niet? Kunnen we daar iets uithalen? Maar ja, je kan het je bijna niet voorstellen dat niemand daar eerder zo in geïnteresseerd was en dacht, laten we dat eens uit.
Oh, ik dacht dat onderzoek volop aan de gang. Want het is zo overduidelijk nu ik met iemand leef die dat heeft. Het is echt, als je het dossier bijhoudt, als je de aanvallen bijhoudt, weet je gewoon, dit heeft met cyclus te maken. Dat kan niet anders.
Ja,
precies. Ja. Maar inderdaad ook vrouwen die in de overgang gaan, dat het ook minder kan worden, toch?
Ja,
dus dat
zeker.
Dus dat is ook zo'n duidelijke aanwijzing.
Ja. Of tijdens je zwanger,
zwanger zijn.
Ja, en over de overgang hebben we het nu niet eens gehad. Maar dat is natuurlijk ook iets waar gewoon heel veel vrouwen allerlei klachten. Of in ieder geval dat je je anders kan gaan voelen. Of dat je ergens tegenaan loopt. En dat daar wordt ook altijd lacherig over gedaan.
Ja.
Oh, je hebt een hitte. Wat zeggen mensen dan ook alweer?
Opvlieger.
Terwijl het gewoon hartstikke vervelend is.
Naarmate ik daar meer over weet, voel ik me ook vaak schuldig over hoe lullig ik ben geweest tegen mijn moeder of zo.
Ja, precies.
Vroeger, dat
of
ik voel echt
ik
niet
zelf ook al mijn hitteaanvallen ook opvliegen. Want ik weet eigenlijk vrij zeker dat het
Dat het niet hetzelfde is. Ja, daar is ook zo weinig over bekend. En het is ook taboe om erover te beginnen. Of het is ook iets waarmee je gewoon privé deelt.
Net als menstruatie weer eigenlijk.
Ja, precies. Dan heb ik ook wel eens aan mijn moeder gevraagd dat zij het ook niet echt iets was wat ze besprak met haar vriendinnen of zo. Dus dat het daarin ook nog best wel privé ding bleef of zo. Dus dat zijn echt, toch dan zo'n vrouwen.
Wow. Ja, en bij zwangerschap bijvoorbeeld weer incontinentie na de zwangerschap.
Precies,
dat is ook weer zoiets waarvan mensen dan ook eigenlijk niet.
Nou dat je dan niet deelt. Ja.
Nou ja, het wordt wel misschien gedeeld, maar het is niet een soort algemeen bekend of zo.
En is het dan
dat er allerlei dingen nog aan vast kunnen hangen aan zwanger geweest zijn. En dat het niet is baby eruit. En je bent nu weer helemaal. Dat kan. Ja. En er zijn ook heel veel vrouwen die dat wel hebben. Maar er kunnen ook allerlei complicaties nog zijn.
En misschien omdat het dan toch afdoet aan een soort van het ideaalbeeld van als vrouw ben je sexy en plas je niet in je broek.
Ja.
En een soort van. Dus dat wil je het liefst ook aan blijven voldoen. En ook als je in overgang bent, dan veranderen er ook dingen in je lijf en alles. En misschien dat je dat, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft, hoe wij soort van ons ideaalbeeld van een vrouw, waar we het eerder ook over hebben, van dat je daar gewoon aan wil blijven doen.
Het is niet heel sexy als je zegt van, er lekt nu zoveel bloed uit mij, ik moet op een handdoek zitten.
Precies.
Er zijn weinig mensen die daar heel lekker op gaan.
Maar misschien wel realiteit.
Maar
wel
precies.
Realiteit. Precies. Ja. Dus dat is echt een groot probleem.
En Daniel gaat daar wel lekker op. Tell me more.
Ja, en ook dat die. Want ook bij de overgang denk ik weer dat mensen heel vaak denken dat ze wel een beeld hebben bij wat dat inhoudt. Mm. Terwijl, die opvliegers, daar heeft 80% van de vrouwen in meer of mindere mate last van. Maar wij hebben ook vrouwen gesproken die echt zo vergeetachtig worden dat je denkt, oh, kan me dat overkomen? Of
heel moe
inderdaad,
ook,
of heel stemmingswisselingen.
Donkere gedachten.
Moe. Maar ook inderdaad door die opvliegers nachtelijk zo zweten dat je gewoon eigenlijk maar een paar uur slaapt. En je wel gewoon de volgende ochtend weer naar werk moet leven, et cetera. Terwijl je eigenlijk dat je dus eigenlijk helemaal niet kan voorstellen. Je denkt altijd, ja, overgang op vliegers. Maar er zit weer zoveel meer aan vast.
Ja. 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 Nou, nu doen jullie vanuit Women Inc. al van alles met campagnes en nou ja, hier informatie over verspreiden. Maar is er iets wat wij zouden kunnen doen? Of wat je zelf zou kunnen doen? Het gesprek aangaan, dat is wel lastig.
Het is altijd wel, begint altijd bij maak het bespreekbaar. Dus bespreek ook, ik denk ook wel bij inderdaad bij de verschillende vrouwspecifieke of de aandoeningen die we hebben besproken. Net als wat jij net ook zei. Het is vaak zo onzichtbaar. Dus vertel aan andere mensen waar jij last van hebt. Op het moment dat je dat wil en op het moment dat je je daar goed bij voelt. Maar vertel ook eens wat het inhoudt. En zodat andere mensen daarvan op de hoogte zijn en zich daar een beetje kunnen inleven. Want op het moment dat jij er niet over vertelt, ben jij echt de enige die zich daar mee bezig moet houden. Terwijl het kan zo makkelijk zijn om het even met iemand het te delen. En juist ook door het onder de aandacht te brengen. Want we weten dat 10% van de vrouwen heeft endometriose. 8% van de vrouwen heeft, dit zeg ik uit mijn hoofd, dus het kan zijn dat ik, dat ik er een beetje naast zit, heeft myomen. En PCOS zit ook rond de 3 tot 5%. Dat zijn best wel vrouwen die daar, die er last van hebben. Maar ik ken ze in mijn omgeving niet. Of misschien wel, maar dan vertelt diegene me dat niet. Nee. En juist door dat gesprek op gang te brengen en met elkaar daarover te praten, kunnen we dat weer beter onder de aandacht brengen. En kunnen we dat hopelijk ook weer hoger in de boom agenderen bij zorgverleners of de politiek. Of,
Maar en ook als je erover praat, probeer het niet naar beneden te praten dan weer. Nee. Want als jij die neiging zegt, heb ik bijvoorbeeld heel erg. En ik kan me alleen maar voorstellen dat andere mensen dat ook dat hebben. Want ook, als de cultuur zo heerst van stel je niet aan en het hoort erbij.
Ja, en daar ik heb het niet. En natuurlijk heb jij het ook niet.
Of inderdaad van, oh ja, menstruatie. Ja, oh ja, vervelend. Ja. En, ik leg mijn ervaring op jou op. Maar luister dan ook naar diegene.
Migraine is gewoon een beetje hoofdpijn. Ja. Die stond ook
in de paracetamol.
Ja, precies. Neem een paracetamol en door.
Ja, precies. Ja, ik heb ook wel eens hoofdpijn.
Niet eens de tijd krijgen om je tampon te verwisselen. Ook al moet je om het uur uur wisselen. Dat soort berichtjes hebben we ook binnengekregen. En dan heb je dus wel meer over, bijvoorbeeld als je cashier bent, dan kan je ook niet even opstaan. Op kantoor is dat weer heel anders natuurlijk. Ja, maar, dus het is ook gewoon heel lastig allemaal.
Maar je moet echt mensen de ruimte geven inderdaad. Ook als ze hun verhaal delen, neem het dan ook,
neem het serieus.
Ga niet in het zeggen, oh ja, het hoort erbij. Dat is echt denk ik een zin die we allemaal moeten afleren.
Want als we kijken naar arbeidsmarkt, zijn er soorten waar je echt recht op hebt?
Met
op specifiek
en dan niet op zwangerschap, maar op
in het algemeen.
Ja, op andere dingen, op andere vlakken, op wat je zei van zwangerschap heb je is best wel goed geregeld, maar op andere vlakken eigenlijk
omdat we er ook heel weinig meer van weten, dus
precies. En rond de overgang, je kan natuurlijk naar bedrijfsarts en als er echt blijkt dat er iets is, of ook met menstruatie zou je misschien ook naar een bedrijfsarts kunnen gaan en die kan dan misschien jouw advies geven en ook de werkgever daarin adviseren. Dus dat is een soort van andere route die je kan bewandelen. Maar er is niet iets heel erg concreets van, nou, als je in de overgang komt, dan heb je hier recht op. We hebben ook zo'n verhaal van een vrouw, wat echt zo bizar is, maar die werkt in het onderwijs en die zei, de regels die gelden voor de kinderen op de middelbare school, die gelden ook voor alle docenten, want dan is het gelijkwaardig. Dus je mag niet drinken in de klas en de ramen moeten dicht. Maar zij had heel erg last van opvliegers.
Hè?
En ze wilde gewoon een flesje water kunnen drinken. En dus zij ging naar haar directeur en ze vroeg dat. En die zei, nee, daar kunnen we echt niet aan beginnen. Want als we dit doen, en zij had ook zo'n hele goede metafoor van, als je je been breekt, dan mag je een liftpas. En dan mag je met de lift naar boven. Maar waarom mag ik nu niet in de overgang? En het is ook zo dat je denkt, een flesje water, echt? Is dit waar mensen moeilijk over gaan doen?
Ja, terwijl je zou dus
een raam open. Mensen.
En een raam open, ja, precies. Dus echt dat soort dingen. Dus dat je
denkt, als je het dus openbreekt van, oké, nou, ik heb hier een flesje water. Ik ben namelijk in de overgang en dat houdt dit en dit in. Dat dan heb je het meteen maar weer. Ja. Nou, het is echt ongelooflijk.
Ja, leer dat de jonge kinderen ook meteen maar.
Ja, zeker. Ja, omdat er toch wel voorbij wordt gegaan aan dit soort dingen. Wat voor een invloed het heeft op mensenlevens.
Ja.
Nou, heel erg bedankt voor dit
heel
alles.
Heel verhelderend weer.
Ja, en
heel leuk.
Ik heb het zin om aan iedereen te gaan vertellen hoe erg de dingen kunnen zijn. Ja. En dat erover gesproken moet kunnen worden. Nou Marilotte, het is weer tijd voor de Damn Honey Yes and No. En jij mocht een no met ons delen.
Ik mocht een no
of
kiezen.
Je mag dat met ons delen.
Ja, ik ga het met jullie delen.
Doe het.
Ik las deze week dat door drukte en onderbezetting bij de zedenpolitie zedenzaken te lang op de plank blijven liggen. Bij minstens 350 zaken per jaar duurt het maanden tot soms een jaar voordat de zedenpolitie tijd heeft om het onderzoek te starten en de vermoedelijke dader te verhoren. En dan gaat het niet alleen om de lichtere zedenmisdrijven. Het gaat ook om verkrachting. En zelfs als er sprake is van geweld en de dader bekend is, zijn er zaken die blijkbaar meer prioriteit hebben. De zedenpolitie zelf, de woordvoerder, die gaf aan dat er jaarlijks 3500 zaken op te lossen zijn met 600 rechercheurs. Met andere woorden, er is hevige onderbezetting en er is dus gewoon te weinig geld. En ik kan me dus, zeg maar, hoe moet dat zijn voor slachtoffers? Dat je dus, er overkomt je iets vreselijks. Je voelt je ontzettend aangetast. Je zit vol woede en walging en schaamte. En dan is het van, nou, toedels, over een half jaar gaan we je dader verhoren. En om het allemaal nog erger te maken, is het, gaat nu de term foeigesprek, gaat nu de ronde. En dat is een soort tussenoplossing in sommige gevallen. Als de vermoedelijke dader dus pas na een paar maanden kan worden verhoord door de rechercheur en de wijkagent, die gaan dan samen de verdachte aanspreken op bijvoorbeeld verkrachting. En dan zeggen ze foei. En de politie zelf ontkent dat het een foeigesprek heet. Ze noemen het een stopgesprek. Maar in het politiedossier van dit soort gesprekken staat wel degelijk het woord foei.
Oh, wow.
Nou, dat wordt dan dus gecommuniceerd met dader en slachtoffer. Nou, en dan denk ik, van, vind je het gek dat mensen geen aangifte durven te doen? Denken dat ze niet serieus zijn. Want blijkbaar, ik bedoel, ja, ik weet, je kan de schuld natuurlijk niet per se leggen bij de zedenpolitie hier, want er is te weinig geld. Maar blijkbaar vinden we dit dus als maatschappij toelaatbaar.
Dat is belangrijk genoeg. Ja.
Dat vrouwen zich, of dat slachtoffers van verkrachting zich niet serieus genomen worden.
Wow. Ja. Dus moet je nagaan als er dan dus een man in de trein naar jou zit af te trekken en niet eens aan jou zit. Wat wou je doen dan? Zeg maar dat ook.
Ja. Want dat is nog maar gewelddadige verkrachting met niet serieus genomen worden.
En het is al zo'n stap om volgens mij aangifte te doen. Of en soms ook zelfs in persoon als dat moet. En dan weet je dus ook nog eens, nou, het kan nog wel maanden of een jaar duren. Ja. Dus dan denk je, nou ja, doe je het dan nog wel?
En dan over een half jaar moet je het ook weer helemaal gaan herbeleven. Of over een jaar.
Dat heeft ook heel veel invloed
op verwerken
op de
en zo.
Ja, verwerken, maar ook op de uitkomst. Want ik bedoel, een verklaring is echt zoveel minder betrouwbaar na een half jaar.
Ja.
Weet jij veel of de dader dan nog veroordeeld wordt? En dan kom je die dus gewoon nog de hele tijd tegen in het dagelijks leven.
Ja, kan. Ja.
Echt bizar.
En er moet gewoon meer geld naartoe.
Ja, zeker.
Laat nou eens zien dat het belangrijk is. Ja. Overheid of wie ik hier maar op aan
als je luistert.
Ja.
Nidia, iets leuks.
Ja, ik ging naar een podcast luisteren. Ik heb altijd podcasts in dit segment.
We tippen graag onze conculega's.
Ja, maar dat is leuk, want dan kunnen jullie ook nog naar andere dingen luisteren. Het is de podcast Over Haar. Het is gemaakt door Caroline Borgers voor Linda. Weer Linda, het tijdschrift. Linda, als je luistert, groetjes. En het gaat over de relatie die vrouwen hebben met lichaamsbeharing. Dus waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad zijn? En wanneer is de haat voor ons haar ontstaan? En komen we er ooit nog van af? Het zijn 6 afleveringen en ze praat ook bijvoorbeeld met vrienden. Dus hoe lang ze zich al scheren en waarom. Gaat de geschiedenis in en ze onderzoekt verschillende methoden van ontharen. En ik vind het razend interessant. Het is zo'n onderwerp in een vrouwenleven. Misschien niet heel bewust, maar het is het wel. Dus ook het eerste moment dat je ging scheren, dat je misschien een scheermesje ging jatten van je moeder, omdat je dat dan niet kreeg en je wilde het wel, maar je moest het niet doen, want harde stoppels, is het nou wel of niet waar? En dan lees je in al die tijdschriften alle duizenden manieren van ontharen. Je gaat proberen, je krijgt stoppels en het doet pijn. Al die dingen, die hebben we denk ik allemaal aan deze tafel. We hebben allemaal gevoelens daarover. Dus het is gewoon heel interessant om dat te onderzoeken. En ik wil één fragmentje laten horen. Dat gaat over hoe mensen reageren op haar. Het schijnt dus, uit empirisch onderzoek is dat gebleken, dat vrouwen en mannen lichaamshaar bij vrouwen, dan vinden ze die vrouw minder seksueel aantrekkelijk, minder sociaal en minder intelligent. En ze reageren met dezelfde walging erop, namelijk de waardering voor okselhaar bij vrouwen is hetzelfde als die voor vliegenmeppers met dode beesten erop en maden in vlees.
Oh my god.
Ja. Echt heftig. Sorry, en Caroline die heeft voor de podcast een soort experiment gedaan. Ze heeft een jaar lang zichzelf niet onthaard. Overigens niet omdat ze dat per se... Dus je hebt natuurlijk vrouwen die dat zelf kiezen. Dus die dat fijn vinden. En die dat, nou, maar zij heeft dat eigenlijk niet. Zij vindt het niet per se heel fijn om haar te hebben. Maar ze heeft dus voor een onderzoek dan toch gedaan. En dan gaat ze ermee de straat op. En je hoort haar eerst al, dat ze vindt het heel moeilijk. Dus ze wordt zenuwachtig. En dan hoor je nu even wat reacties die ze dan krijgt van mensen op straat.
Wat vindt u van mijn behaarde benen?
Dat is wat ik nu zie. Ja, lekker retro toch? Nee, ik vind wel dat een vrouw geschoren benen moet hebben.
Oh mijn god, dat had ik nog helemaal niet gezien. Oh, dat is best heel aanwezig.
Nou, ja. Het valt mee hoor.
Nou, het ligt er als het de zon erop schijnt.
Dus je hebt best gelukkig blonde haren.
Dat scheelt. Ja.
Veel te veel. Vind ik echt lelijk.
Ja?
Ja, heel lelijk. Ja? Eraf moet het. Onder en boven. Ja, nee, ik vind het niet mooi staan. Te mannelijk. Ja, en onverzorgd.
Caroline, die vrouw vond jou niet om aan te zien.
Ja, het is een fantastische quote, maar ik moet wel huilen nu. Ik vind het echt heel erg.
Je zet ook meteen je bril op.
Ja, ik schaam me nu dus gewoon.
En het gebeurt dus ook op een redelijk warme dag. En ze zegt ook tegen de vriendin met wie ze is van ja, ik ga zo gewoon weer een lange broek aandoen. Oh, want ik trek dit gewoon niet. Holy shit.
Ja. Mm. En tegelijkertijd zeiden heel veel mensen in het begin, oh, ja, ik zag het eigenlijk niet.
Ja,
en toen gingen ze kijken en toen was het opeens heel heftig. Terwijl eigenlijk waren het blonde haren en de zon scheen er een beetje op.
Ja, want als het zwart haar geweest, dan was het pas echt erg geweest. Dat zegt die andere vrouw
ook op dag.
Ja, nou ja, ik vind, het is gewoon een heel interessant onderwerp. Ja. Er zaten een paar dingetjes in de montage die ik wel echt heel vervelend vond. Maar verder vind ik een top podcast. Dat wilde ik toch even zeggen. Erg. Ga luisteren en kijken of je ook dingen vervelend vindt. Maar verder vind je het vast heel interessant en leuk. En we zouden ook gewoon een keer een aflevering hierover moeten maken.
Ja, ik heb al een klein experimentje gedaan de afgelopen weken. Ik had mijn okselhaar laten groeien. Ah. Tenminste, ik deed een poging, want het lukte niet echt.
Het groeide niet?
Nee, het groeide niet. Oh. En ik wist dat helemaal niet. Kijk, dat is ook nog wel een dingetje dat ik dan stiekem denk, nou, het groeit niet. Nou, het is wel echt wel chill als vrouw van deze tijd.
Dat je dan trots gaat zitten zijn op dat je geen lichaam.
Ja. Maar ik tegelijkertijd wist ik het dus ook niet dat het niet groeide. En dat is eigenlijk heel raar. Ja. Dat je niet weet in hoe je lichaamshaar eruit ziet. Want nu weet ik, oké, het ziet er zo uit. Nou, ik vind het toch fijner om geschoren oksels te hebben. Dus ik heb het nu geschoren. Maar die hele gedachtegang had ik nog helemaal nooit meegemaakt.
Want zodra het er was, heb je het weggehaald.
Ja,
altijd klaar.
Het was zo frustrerend voor mij. Want dan ging ze de tijd zo, met die armen omhoog. Om zo te laten zien hoeveel okselhaar ze had. Terwijl ze had dan net zoveel okselhaar als ik me dan, één, twee
dagen.
Een
halve minuut.
Oh my god. Nou ja, oké. Okay.
Anyway.
Ja, dat was het weer voor deze aflevering.
Voor deze week. Schatjes, mopjes, het zit erop. Bedankt voor het luisteren.
Ja, Xanne en Suzanne, heel erg bedankt ook voor jullie komst. Voor al onze luisteraars, ga naar Women Inc. En daar is zoveel te vinden. Dus over zwangerschap op het werkvloer, over de loonkloof, over
feitjes.
Endometriose. Mm-hmm. Ga die podcast luisteren van Komt een mens bij de dokter. Er is heel veel te vinden.
Ja, en dank aan produceer meneer Daniel van de Poppen. En ook aan Jingleman en Lucas de Gier.
We hebben ze echt lang niet allemaal kunnen bespreken. Al die reacties die we kregen. Maar heel erg bedankt dat jullie allemaal weer zo hebben meegedacht. En dat jullie post hebben ingestuurd. Stuur vooral meer. En dat kan via onze Instagram, dat is @damhoneyhetboek. Of in een mailtje naar info@damhoney.nl.
Ja, en laat een recensie achter op iTunes of steun ons met monies via patreon.com/damhoney.
Ja, even over die recensies. We vragen er altijd om. Ja. Het is dus echt, maar dat is echt heel belangrijk. We hebben laatst achterhaald dat de iTunes top whatever, dat gaat eigenlijk vooral om recensies. Dus stel, er zijn nu 5 mensen, wat helemaal niet zoveel is, die denken, weet je, ik tik even die sterren aan en ik typ iets. Het hoeft helemaal niet positief te zijn overigens.
Ja, mag ook gewoon zijn hallo.
Dat scheelt gewoon zo enorm voor ons. Dus please, 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 doe het als je daar nu even de mogelijkheid toe hebt.
Yes.
Verder moet je het helemaal zelf weten natuurlijk.
Tot over 2 weken mensen.
Doei.
Doei.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.